Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is om te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Willen we zingen, gemeente, op Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, en niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Psalm 77, het 8e vers. De schriftlezing is deze morgen uit de evangelie van Marcus en wel het 4e hoofdstuk. En daarvan de versen 35 tot en met 41. We noemen als lezing uit Gods woord Marcus 4, de versen 35 tot en met 41. We luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere en we zingen in aansluiting daarop Psalm 115, het 7e vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. 115 vers 7, na de wet van de Heere. En de schriftlezing Marcus 4 vanaf vers 35.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Markus 4, vanaf vers 35. En op dien dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij de scharen gelaten hebbende, namen hem mede, gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En zij wekten hem op en zeiden tot hem, Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij opgewekt zijnde bestrafte de wind, en zeide tot de zee, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen, en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen, Wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen, en zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn?
Gemeente, het gelezen schriftgedeelte is de tekst voor de prediking deze middag, deze morgen. We willen samen de Heer eerst zijn zegen vragen. Wij denken aan zuster J. Grootkazijn Holtland, die dinsdag een slokdarmoperatie moet ondergaan. We denken ook aan Renske Cornielje. Zij moet vrijdag haar keel en neusamandelen laten verwijderen. Laten we samen de Heere bidden en danken. Heere, Heere, u brengt ons op deze zondagmorgen in alle rust samen in het kerkgebouw. U brengt ons samen met de gemeente om uw heilig woord te gaan beluisteren. We mochten ook al samen zingen en u mogen ook samen bidden en laat het ook een gemeenschappelijk gebed zijn, Heere. Dat er meebidders zijn, dat we u de Heere zoeken, aanlopen als een waterstroom om van u hulp en bijstand te ontvangen, om van u de verlichting van uw heilige geest te ontvangen als we uw woord lezen, als we dat overdenken, als we het prediken, als we de verkondiging ervan beluisteren. Opdat het zo mag zijn dat het, ja, mocht het zijn, echt tot zegen zal zijn. Heren, we mogen uw naam wel erkennen, danken voor al het goede dat u geeft. U geeft ons de rustdag, waarop we zoveel als mogelijk ons werk met de rust laten. En waarop we ons mogen wijden aan uw dienst. Deze dag, de maand februari. U hebt ook deze dag weer doen aanbreken. Het heeft flink gewaaid. Aan de kust ook wel wat gestormd in de afgelopen week. Maar de wind is tot rust gekomen. En in zoverre het water hoog werd, of dat de golven zichtbaar waren, gisteren was het zeer rustig op het water. Wat kan het toch wisselen? En zo kan het in ons leven ook zo wisselen, Heren. Dagen van storm, van moeite, van spanning, maar ook dagen van rust. En we bidden, mag dat de ware rust zijn, die we vinden mogen in uw woord. Een rust die Adam en Eva niet nodig hadden in het paradijs in de staat van de rechtheid. Daar was geen nood. Daar waren geen stormen die de takken van de bomen deden afbreken. Daar was geen angst voor de dood. Maar dat is hier in ons leven wel zo. Omdat we allemaal buiten het paradijs leven. En u zegt u in uw woord dat er voor uw kinderen een rust overblijft, voor het volk van God. En dat is een aangename, dat is een eeuwige rust zelfs. O Heere, dat we in ons leven, in de onrust ervan, u mogen zoeken en mogen vinden. En dat de ware rust in ons hart herboren wordt. Dat wil niet zeggen dat we nooit meer onrustig zijn. En dat wil niet zeggen dat we nooit geen stormen meer in het leven meemaken. Of dat we nooit meer in paniek het als het ware zeggen, waar is God? O Heere, wilt u ons leren? U wilde uw discipelen leren. Toen, in die tijd, u wilt toch nog uw kinderen allemaal onderwijzen. En we bidden, roept u ook, Heere. Uit de geestelijke doodslaap en tot een heilige onrust, opdat we u gaan zoeken, opdat we van u willen horen, opdat we ons gaan verwonderen en ook zullen zeggen, wie is toch deze? En dat we u niet meer kunnen missen. U, Heere Jezus Christus, die gekomen bent op de aarde, om aan de grootste nood die er is de zonde te pas te komen. We bidden, mogen we erin begrepen zijn. Laat het gebeden worden, Heere, door hen ook, laat het gesmeekt worden. Door hen ook, die er nog niet van kunnen gewagen, dat ze die zielenrust bij u hebben ontvangen. Geeft u dan een heilige onrust, zodat we blijven zoeken, al zou het jaren duren, en er kan lange tijd overheen gaan. Hoe lang moest Abraham niet wachten? Hoe lang moest hij niet dat geloof beoefenen, dat u op uw tijd uw beloften zou vervullen? Heere, spreekt u, en komt u in het leven, daar waar nog zo'n verkeerde rust is. Zegt u die rust op, opdat we niet met de wereld in slaap zijn gevallen. En ons dood zouden slapen. We zouden ontwaken. In de eeuwige verlorenheid. Roep ons wakker. U Heere Jezus. Die het ook zegt, ontwaakt gij die slaapt. We kunnen uit onszelf niet opstaan. Zo diep zijn we gevallen. U moet aan alles te pas komen. Doe het, Heere, opdat we leven zullen. Leven voor u. Een leven ook mogen ontvangen. Trouwe God, gedenkt u aan al uw dienaren die deze dag mochten uitgaan, wees met de gemeenten. Wat mogen we daar ook wel dankbaar voor zijn, dat u het geeft dat op zoveel plaatsen uw heilig woord verkondigd wordt. We kunnen over veel dingen klagen en zorgen hebben. Want dat kan echt terecht zijn. Maar u geeft het. Dat we in verschil met vele, vele andere landen. Veel plaatsen. Ook op deze dag. Dat levende verkondiging er mag zijn. Heere, bouwt u aan uw koninkrijk. En verlaat ons land en volk niet. Denk aan uw kerk wereldwijd. Verhindert uw vijandelijke machten die de diensten willen verstoren. En laat uw heilige geest onder alle volken, talen en natiën blijven werken. Tot op de dag van uw komst, Heere Jezus. Wilt u gedenken aan hen die we hebben genoemd, zuster Grootkazijn Holtland, die aanstaande dinsdag een flinke operatie moet ondergaan aan de slokdarm. Ze zal er tegen opzien. Wie wilde nu naar het ziekenhuis? Maar toch als het nodig is, dan is het goed om die gang te maken. Wilt u met haar meegaan? En mag ze dat ervaren, Heere, dat ze niet alleen is. En dat als ze zich moet overgeven aan de medische zorg en aan de doktoren, dat ze zich in de eerste plaats overgeeft aan u. Heere, wilt u geven dat gedaan mag worden wat men denkt te moeten doen voor haar welzijn, voor haar gezondheid. Spaar en draagt u. Laat het tot zegen mogen zijn. Ook voor haar eeuwig heil. En degene die haar lief zijn. Denken ook aan de kleine Renske Cornelie die een operatie moet ondergaan aan de keel en de neus. Ook daar kunnen we tegenop zien. Ook als we jong zijn. Maar laat u het meevallen, Heere. En mag ze gerust worden. Of gerust zijn door u. Sterkt u, ouders. Anderen die bij haar betrokken zijn. En laat het zo mogen zijn dat volgende week een gunstig bericht ons mag bereiken. Heere, zie een gunst op allen die lijden door eenzaamheid. Door de chronische ziekte. Door de ouderdom. door de toename van de klachten en dat er niet iets afgaat, maar vaak alleen maar bijkomt. Weest u nabij, Heere, en laat het woord van de prediking deze dag, ook als we stil en alleen zijn, thuis, maar ook hier in de gemeente, in de kerk, tot zegen zijn, tot verwondering, tot aanbidding, tot dankzegging. En als we moeilijke wegen gaan, tot meezingen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt die tegen. Heere, waar u erin meekomt, kan het ook in de moeite en de verdrukking goed zijn. Of dat we het later zeggen. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Uit genade. Amen. Gemeente, willen we zingen uit Psalm 107, de versen 12 en 15. Zij die de zee bevaren, met schepen rijk bevracht, zien op de grote baren Gods wijsheid, gunst en macht. En wat er verder volgt, de 12e vers en ook het 15e vers. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Gemeente, de eerste zondag van februari, al vele, vele jaren, is dat in de kerken de hulpverleningszondag. Daar wordt vandaag voor gecollecteerd, voor de hulpverlening die onze kerken, middels ook de collecten, verlenen in binnenland en in buitenland. En dat is, zoals ik zei, elk jaar de eerste zondag van februari. En dat heeft een historische oorzaak. Dat is, ik weet niet precies wanneer, vanaf welk jaar dat is ingesteld, dat er op deze zondag hulpverleningscollecten zijn. Maar het is in ieder geval naar aanleiding van de grote nood die er 70 jaar geleden in ons land is geweest. En toen daar hulpverlening voor gegeven werd vanuit het buitenland en het binnenland, vanuit de kerken ook. En ik doel dan op de watersnood van 1953. Daar hebben de jongens en meisjes misschien op school deze week ook wel wat van gezien, wat van gehoord. Of misschien heb je er wel een leesboekje over. Het water komt. En het water was niet tegen te houden. Ja, het is al 70 jaar geleden. En ook als u niet uit het zuidwesten van Nederland komt, niet uit Zeeland komt, zoals ik zelf dat doe, dan is het goed om daar toch herinnering aan te hebben. Of wanneer je eens in die omgeving komt, zoiets te gaan bezien als het museum daarover. Dat is wat geweest. Dat was een ramp. Later is er ook een boek verschenen met foto's van die tijd. De ramp. De nationale ramp. Dat op vele, vele plaatsen dijken doorbraken. En dat er honderden mensen in één nacht, zaterdag op zondag, 31 januari op 1 februari, maar ook nog de zondagmiddag, toen de vloed weer hoog kwam en het water achter de dijken of binnen de dijken al meer en meer steeg. En de huizen die toen niet zo sterk waren gebouwd als in onze tijd, instortten. Mensen wegdreven op een stuk van een zolder, het niet meer konden volhouden, de bittere kou. En in het water verdronken zijn meer dan 1800 mensen. Een storm zo groot, slechts een enkeling dat van tevoren wist of zag aankomen. Tegelijkertijd met springtij. Een ramp zo groot. De gemeente, zoiets hebben Adam en Eva in de staat van de rechtheid nooit meegemaakt. Daar was alles in harmonie. Daar was geen nood. En hoe kan een storm in ons leven, ja ook in de natuur, als zeeuw let ik er ook altijd op. Eind januari, begin februari, stormt het bijna altijd. Of in ieder geval is de windkracht hoog. En dat was in het begin van de afgelopen week ook zo. En later, ook het water op het Randmeer. Zo vlak als wat en zo stil als wat in de natuur. Wat kan het leven wisselen, gemeente? Ook in ons eigen persoonlijke leven. Een storm kan opsteken, maar een storm kan ook weer gaan bedaren. We staan vanmorgen stil. In Markus 4 vanaf vers 35, want we vinden het in de Bijbel ook dat er stormen plaatsvinden. Jezus stilt de storm. Drie gedachten. In de eerste plaats, hij leert, hij onderwijst. En in de tweede plaats, hij dient. En in de derde plaats, hij bestraft. Hij leert, al zien we dat woord zelf hier in deze geschiedenis niet. In de vorige hoofdstukken komt dat heel wat keren aan de orde. Jezus leert, Jezus geeft onderwijs. Jezus geeft zijn discipelen onderwijs door de dingen die ze meemaken. In de tweede plaats, hij dient, want hij bedient. En hij spreekt dat hij stil, dat die storm moet gaan liggen. Hij schenkt hen rust. En in de derde plaats, hij bestraft de wind. Jezus stilt de storm in de eerste plaats, hij leert. Daar begint het vierde hoofdstuk ook mee. Jezus begon wederom te leren omtrent de zee van Tiberias, het meer van Galilea. Daar houdt hij zich de eerste tijd op, als hij zijn openbare optreden is begonnen. Hij bewoont een huis in Capernaum. En in de omgeving van Capernaum, dat ook aan het meer van Galilea ligt, trekt hij door de dorpen en spreekt hij en doet hij onder en geeft hij onderwijs, doet hij wonderen, trekt hij de aandacht. Een hele toeloop van mensen is er dan al, die volgt hem en Jezus leert. Marcus noemt dat in de eerste drie hoofdstukken diverse keren. Hij geeft onderwijs. Hij is een leraar. Hij is een meester, zo zou je kunnen zeggen. En velen willen dat onderwijs ontvangen, want dat gaat gepaard met wonderen. Met opzienbarende dingen. En hij doet anders dan de schriftgeleerden en de wetgeleerden. Hij doet zelfs op de Sabbat wel eens een wonder. En dat mocht eigenlijk volgens hen helemaal niet. Hij leert als machthebbende. De mensen merken het dan wanneer hij het woord spreekt, zoals het er ook staat, dat Jezus het woord sprak, dat dat van meer gezag heeft, is dan dat de fariseeën een bepaald schriftwoord uit de tijd van het Oude Testament uitleggen. Hij spreekt zelf het woord. Wie is hij toch? Mensen sporen elkaar aan. Vandaag is hij in dat dorp. Laten we ook gaan luisteren. En laten we gaan zien. Dat deden de herders toch ook al. Toen er een boodschap kwam vanuit de hemel. Of de wijze van het oosten. Laten we dan gaan zien het woord dat er geschied is. Bij Jezus is veel te horen, maar ook te zien. En de schare mensen verbaast zich. Maar ook de fariseeën, de schriftgeleerden, die verbazen zich. Hij heeft zelfs iemand tegen iemand gezegd dat hij de zonden vergeeft. En dat is toch iets dat alleen God kan doen. Wie meent hij wel niet wie hij is? En zijn discipelen die hij heeft geroepen. Ja, ze moeten ook dagelijks leren hoe hij met mensen omgaat. Ze zijn met hem zelfs in het huis van een tollenaar geweest. Zo'n veracht mens. Die de vijand hielp. En voor zichzelf en zijn eigen portemonnee in de weer was. Wie is hij toch? Ja, en we vinden dat ook aan het einde van dit gedeelte gemeend. Dat we dat letterlijk ook zo lezen. Wie is toch deze? Dat hij leert, dat hij zieken gezond maakt, Nee, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Hij heeft ook macht over de natuurkrachten. Wie is hij toch? Jongens en meisjes, willen jullie het ook weten? Wie is de Heere Jezus toch? Of bijbels gezegd, naar ouderen toe ook. Wat dunkt u van de Christus? Jezus leert. En er zijn zoveel mensen. Ja, zijn familie had er al zorgen om. Dat hij zich te veel ontzag. En dat hij te weinig at en dronk. Altijd maar aan het werk was. We lezen dat in hoofdstuk 3. En dat hij ook zijn familie onderwijs geeft. Dan schijnt het alsof hij hard spreekt. En zijn familie buiten laat staan. Maar hij laat zien dat de geestelijke band die hij met mensen heeft en die mensen met hem krijgen, dat dat nog belangrijker is dan de familieband. Mijn moeder, mijn broeders, mijn zuster, dat zijn zij die de wil van God doen. En het is zijn hartelijke begeerte. Zijn moeder doet het wel. Maar dat ook zijn broers dat zullen doen. En later hebben ze dat ook gedaan. Maar op dat moment hebben ze veel zorg om hem. Jezus die kort geleden is begonnen te prediken in Nazareth in Galilea. Bijna dag en nacht is hij bezig. En nu ook weer deze dag. Hij zal moe geweest zijn, gemeente. Als het avond wordt, dan zegt hij tot de discipelen, laat ons overvaren aan de andere kant. Ja, hij wilde het onderwijzen. In hart en nieren was hij een leraar. Maar hij moest al eerder die dag op het schip gaan zitten of gaan staan. Omdat hij haast verdrongen werd door de schare mensen. Iets wat van de kant afgevaren en zo had hij gelegenheid om hen toe te spreken. En toen ging hij die gelijkenissen vertellen waarvan we in Markus 4 er een aantal vinden. Maar in het parallele evangelie in Matthäus 13 een uitgebreider aantal daarvan. Hij heeft ze veel gesproken, veel onderwijs gegeven en daarbij komt aan zijn discipelen, heeft hij de gelijkenissen ook nog eens in het bijzonder verklaard. Als het dan avond wordt, dan zegt hij tot de discipelen, laten we overvaren naar de andere kant. En dan laten ze de scharen daar. Ze nemen hem mee in het schip. En gelijk hij in het schip was, zo varen ze naar de overkant. Er waren nog andere scheepjes die met hem varen. Die hem dus op het water ook volgen, mensen. Gelijk hij in het schip was. De gedachte is er exegetisch om te zeggen, zoals hij al in het schip was, toen hij daarin zat of stond en de schare mensen toesprak, maar je kunt het ook zeker zo lezen als zoals in welke hoedanigheid, hoos, in welke hoedanigheid hij daar was. Hij was daar in de hoedanigheid van zijn menselijke natuur, in de hoedanigheid van zijn goddelijke natuur, en naar het menselijke van zijn leven, van zijn persoon, was hij vermoeid en was hij toe aan rust. En zo is hij overgevaren naar de overkant, en zo is het ook heel begrijpelijk dat hij, terwijl ze voeren, de aantal uren, of die korte tijd, maar toch echt een belangrijke tijd, best wel een poos, dat ze nodig hadden om over te varen naar de overkant, is hij gaan rusten. Maar de eerste gedachte was toch niet hij rust, nee, hij leert. Maar als Jezus gaat rusten, als Jezus gaat slapen op de harde bodem van die boot, met alleen een oorkussen, echt niet zo comfortabel zal gelegen hebben, dan onderwijst hij toch niet, dan leert hij toch niet. Ik denk het wel, gemeente, in wat de discipelen gaan meemaken. Je leert niet alleen op school door wat een leraar je zegt, of wat je leest in het boek, of wat je ziet op een PowerPoint. Maar je leert in je leven ook door de dingen die je meemaakt. En misschien heb je dat als jongere al wel. Dat je kunt zeggen, toen ik dit of dat meemaakte, toen ben ik erachter gekomen dat, of toen heb ik geleerd dat. En misschien heb je dat als volwassene of ouderen. En zeker ook als je de Heere mag vrezen ook wel, dat je zegt, toen ik dat meemaakte, toen kwam ik erachter. Ja, ook wie ik zelf was. Maar toen leerde ik ook iets van de Heere. Misschien juist ook wel in die moeite. Dat je Psalm 77 vers 8 leerde. Heilig zijn, o God, uw wegen. En niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie ben ik toch? In die moeilijke tijd. Ik wil dat niet. En ja, ik ging eigenlijk de vuist ballen naar de hemel. Want God bestuurt toch alles? Maar niemand spreken uw hoogheid tegen. En ik deed dat wel. Gods wegen zijn heilig. Maar ik begreep ze niet. Wie was ik in moeilijke omstandigheden? Dat je dingen van jezelf leert, die je anders niet geleerd zou hebben. Maar ook iets van de Heere leert, wat je anders niet geleerd zou hebben, en niet uit een boek, door te lezen, geleerd zou hebben. Wij moeten wat meemaken, gemeente. Ook als we de Heere lief hebben, als we de Heere dienen. En zegt een psalmvers het, dat de wederwaardigheden van degenen die de Heere lief hebben, velen zijn. Maar ook uit die alle redt hen God. Doet de Heere dat altijd? Ja, zegt u. Ja? De zaterdag voor die nacht dat de dijken in Zeeland braken, op het eiland waar ik zelf vandaan kwam, de andere kant dan waar mijn ouders woonden. Ik was toen al niet geboren. Er woonde ouderling Potappel. Die diende gemeente, oud-gereformeerde gemeente in Stavenisse. Hij zag het ook. Hij voelde de wind ook. En hij vertrouwde het ook niet. En hij voelde nog wat meer. dat de Heere kwam met een oordeel. En dat is ook gebeurd. En alles wat mensen meemaken, ook in natuurrampen, dan moeten we letten op de vinger Gods. We mogen proberen het te verklaren, we kunnen er ook veel van spreken, hoe of wat die ramp is ontstaan, maar toch, de Heere had daar zijn hand in, hoe dan ook, en hij stond daarboven en hij, de dingen die wij in ons eigen leven maken, meemaken, kunnen ook iets hebben van een bestraffing, van een oordeel, van een kastijding, en zelfs de kinderen van de Heere kunnen ook in natuurrampen, dat is die ouderling ook, die is verdronken, terwijl hij een kind van God was. En het hele dorp wist dat ook. Het sprak uit het leven. Al vanaf jonge tijd af. Maar jongens en meisjes, was God dan machteloos? Dat hij zijn eigen kind liet omkomen? Deze man die mocht naar huis. Hij mocht naar het paradijs. Ja, zijn lichaam is wel omgekomen. Maar zijn ziel niet. Uw ziel zal hij bewaren. God geeft het dat onze voet een tijd lang niet wankelt op aarde. Maar de Heere bewaart de zielen van zijn kinderen voor eeuwig. En al moeten ze sterven in het oorlog, in een oorlog of in een watersnood, hun ziel bewaart hij en ze komen veilig in het beloofde land hierboven. Jezus leert, gemeente, Jezus leert zijn discipelen. Als die grote storm opsteekt, je zou zeggen, hoe kan dat nou? Misschien heb je het wel gezien in de afgelopen week, dat het je uitgelegd werd, dat die storm van boven Schotland afkwam, honderden kilometers vaart had kunnen maken over het water enzovoort. Maar daar was het een meer. De zee noemen ze het wel. Hier zijn er ook mensen die het Randmeer en dat nog steeds de zee noemen. Oh, wil je langs de zee? Nee, langs het Randmeer. Goed, dat is het woord van vroeger nog. Maar het was toch een meer, het meer van Galilea? Jazeker. Een afgesloten meer. En daar kon het ook spoken door de wind. Nee, niet door een storm die langzamerhand opgekomen was. Maar door valwinden. Vanaf de hoogte van de heuvels, of misschien wel van in de verte, vanaf de berg Hermon, daar waar het boven in de top van de berg koud is, altijd een witte punt heeft van sneeuw, zelfs in de zomertijd kan je er nog iets van zien. Zo hoog is die berg, de berg Hermon. Dat is wel in de verte, maar aan de noordkust, aan de noordkant van het meer van Galilea, daar zijn hoge heuvels. En dat meer zelf, dat ligt 200 meter onder de zeespiegel. En die heuvels, de Golanhoogte, dat is 600 meter daarboven. Dat is een verschil van 800 meter. En als het dan warm is en vochtig op het meer, en als er dan die koele en koude, die koele en wat drogere wind opsteekt, dan kan dat plotseling op het water vallen. Valwinden. Hier en daar komt dat nog voor. Valwinden in Amerika bijvoorbeeld, en die kunnen dan plotseling zo sterk zijn, dat de vrachtwagen om kan vallen. Om kan kiepen. Valwinden, dat zal zo toen geweest zijn, gemeente. Maar de Heere had daar de hand in. Hij bestuurde dat. Dan wanneer de discipelen hebben gezegd, we gaan varen, we gaan naar de overkant. En dan wanneer Jezus aan boord is, maar ligt te slapen. En dan geeft hij een onderwijs. Wat leert hij dan? Dat het in hun leven heel wisselend kan zijn. Dat ze ook een dag hebben van rust en van genieten en rustig luisteren naar de Heer. Maar dat het in hun leven ook ineens heel anders kan zijn. Dat er een stormwind kan opsteken. En wat leren ze dan? Dat ze hem niet alleen nodig hebben in het spreken van het onderwijs, maar dat ze hem ook nodig hebben als redder. Als helper in de nood. Dat ze niet zonder hem kunnen. Stormen in het leven, gemeente. Als we denken aan ziekte. Als we denken aan zorgen in het gezin. In je huwelijk. In je bedrijf. Het een op het andere moment. Dingen meemaken. Die je niet had zien aankomen. Die je niet had verwacht. Waarom gebeuren die? De discipelen moeten worden beproefd. Jezus beproeft hen. En ze hebben beproevingen nodig, gemeente. Om lessen te leren die ze anders niet zouden leren. Soms bijzondere lessen hebben we nodig. Om onze eigen zwakte, onze kleinheid te doen gevoelen. Dat we zeggen, wie ben ik toch? Onze zonden ook, onze tekorten. Kastijdingen nodig, bestraffingen nodig. En soms laten de Heere die gebeuren. Door het onderwijs, door de prediking. Maar soms ook begeleid met dingen die we in ons leven meemaken. Om af te zien van eigen kracht. En het alleen van de Heere te verwachten. Die discipelen, die vissersmannen. Hadden misschien nog nooit op de echte zee gevaren. Alleen maar op het meer van Galilea. En toch, ja, ze zullen wel eens vaker een storm hebben meegemaakt. En toch, hier, een bulderende storm. Calvijn had het al over een orkaan, dat is windkracht 10 of 11. En als het zo hard waait, misschien heb je het wel eens meegemaakt, toen je onderweg was, of thuis was. Dan kun je roepen naar elkaar, maar je hoort het niet, je verstaat het niet. En als iemand de hand op je schouder legt, dan voel je het amper. De discipelen, terwijl ze met z'n twaalfen in die boot zijn. Ze zijn allemaal alleen. Rembrandt heeft het op een schilderij ook heel precies weergegeven. Gemeente, het moet er maar op aankomen. Dat je ook roept naar een ander, maar dat een ander je niet verstaat misschien. Fysiek niet, maar misschien ook niet begrijpt wat je zegt. En het op die manier niet verstaat. En dat je je alleen voelt in de moeite. In de spanning, in het verdriet. En dat je van binnen gaat denken bij jezelf. Heb ik het wel bij het rechte eind? Dat de ander je zegt, ja maar je ziet het zo. Je moet het dus van een andere kant bekijken. Ja maar je kunt dat niet. Wat kan het een zorg en een moeite en een spanning geven, gemeente? Het moet er maar op aankomen. Storm in het leven. Misschien bent u wel eens in Israël geweest. Nou, meneer Kempenis ging toch wel eens met een deel van u naar Israël. Ongetwijfeld die boottocht op het meer van Galilea meegemaakt, denk ik. Op een rustig meer. Misschien ook wel meegezongen, scheepje onder Jezus' hoede. En als het vlak water is, en de wind hooguit windkracht 2 of 3 is, en het mooi weer is, dan zing je dat anders dan dat het stormt. Misschien kun je het dan helemaal niet zingen. En geen zicht daarop dat je vader zoon aan boord hebt. en het veilige strand voor je ligt. Jezus brengt in de storm zijn discipelen, om ze te leren dat ze hem niet kunnen missen. Nergens mee. Ja, hij is aan boord. Maar hij slaapt. Hoe kan dat nou? Kan je nou slapen in de storm? Ja, dat kan. Als een mens zeer vermoeid is. Jezus ook. Ze maken hem wakker. Dat is te begrijpen toch. Jazeker. Ze zijn in paniek. En ze kunnen het zelf niet meer. Ze zijn in nood. En dan weet je het niet meer. En dan kun je niks meer beginnen. Maar wie in nood de Heere aanroept, gemeente, zal die hem afwijzen? Ze wekken hem op. Heere, behoed ons, wij vergaan, zo beschrijft Matthäus het. Heere, red ons. En dan noemen ze zelfs een woord al dat doet denken aan de zaligmaking. Heere, we gaan verloren en we moeten zalig worden. Meester, wij vergaan, zegt Lucas. En Marcus, die beschrijft het met een verwijt. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Is dat nou de taal van gelovige mensen, gemeente? Is dat nou de taal van een kind van God? Heere, bekommert het u niet dat ik in zo'n grote nood ben? U voelt er zit een verwijt in. Zo schrijft Marcus het. Misschien heeft de een dit gezegd en de ander dat. Maar ze zien allemaal de dood voor ogen. Het moet er maar op aankomen, gemeente. Bekommert het u niet? Hoe komen ze erbij? Ze hebben toch gezien de weken, de maanden. Ik weet niet hoe lang ze al met hem optrekken. Hoe lang het geleden is dat ze geroepen zijn. Maar ze hebben het toch gezien dat hij innerlijk met ontferming bewogen is over mensen in nood. Dat hij bekommernis heeft over een mens in nood. En zij zeggen, bekommert het u niet. Ligt u zomaar voor uzelf te slapen. Zie hoe Jezus wakker wordt. En wat hij doet en wat hij niet doet. Hij spreekt geen verwijt uit. Hij heeft het gehoord. Oh, wat moeten ze nog veel leren. Maar hij spreekt geen verwijt uit. En bestraft ze niet. Het is net als het volk Israël. De eerste keren dat ze opstandig reageren naar de leiders en naar de heren in de woestijn, dan verdraagt de Heere dat, maar op den duur niet meer. Gaandeweg moeten ze het van hem leren wie hij is. Marcus hier ook, hij zegt niet dat de Heere Jezus het hen verwijt, maar in het laatst van het evangelie van Marcus, dan zal er een groter verwijt zijn ten aanzien van hun ongeloof, ten aanzien van hun reactie dan op de opstanding. Maar Heer, nee, hij verwijt hen niets. Al hebben ze het gezegd, bekommerd, trekt u het zich niet aan dat wij vergaan. O, hoe zacht en hoe liefdevol gaat hij met hen om. Kunt u, vader, moeder, dingen verdragen van je kind? Dat wel horen, maar met opzet daar niet op ingaan. Omdat je ze spaart, omdat je dingen door de vingers ziet, nee. Maar omdat het op dat moment wijzer is, om ze wel wat te leren. Jezus gaat ze ook leren. Bekommert het u niet? Ja, het bekommert hem wel. Uitermate. Hij zal ze redden. Hij laat ze niet verloren gaan. Hij is de redder in de nood. Niet alleen van de nood van het lichamelijke welzijn, maar van het zielenwelzijn ook. Hij heeft hun eeuwige heil op het oog. Daarom is hij gekomen, ook voor hen. Hij spaart ze van de verdrinkingsdood, maar hij bewaart ze ook voor de eeuwige dood. Door nog meer te doen dan dat hij nu doet. Door zelf die weg te gaan die zij niet kunnen gaan, waar ze vijandig op zullen reageren als hij daarvan zal spreken dat hij overgegeven moet worden in de handen van de vijanden, in de handen van de moordenaars, dat hij aan het kruis gebracht moet worden. Hij zal niet weigeren, hij zal dat doen om hen van die dood te redden, die voor hen een eeuwige dood zou betekenen, als zij niet door zijn bloed gered zouden worden. Jezus zal de goede herder voor hen zijn, de allerbeste herder die er is. Hij zal zelf zijn leven voor hen afleggen, opdat zij eeuwig leven zouden. Wat is uw grootste nood, gemeente? Is het wel eens geworden dat je zondaar bent en dat je jezelf niet zalig kunt maken en dat je absoluut op hem alleen aangewezen bent en dat je niet weet hoe het moet en dat je alleen maar een roep omhoog schreeuwt: Heere, ik verga. Als u er niet aan te pas komt, niemand kan me redden en ik kan mezelf niet helpen. Die nood. Jezus, gemeente. Hij leert, maar hij dient de discipelen ook. Heer, door straks de wind te laten liggen. Maar hij bedient hen ook met zijn hele levensgang die eindigen zal op het kruis. Ja, ze zijn geroepen om hem te dienen. Maar hij is gekomen en hij onderwijst dat ook. Hij zal ze dat ook gaan leren. Want dat kunnen ze nu allemaal nog niet bevatten. En daarna ook niet. Of daarna zullen ze nog wel eens tegenspreken. Of laten zien dat ze het onderwijs nog en nog een keer moeten leren. Dat de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden. Maar om zelf te dienen, om hem te bedienen. En dat zij zich moeten laten bedienen door hem. Zich moeten laten zalig maken, omdat ze dat zelf niet kunnen. Net zo min als dat ze nu, ze kunnen wel een zeil omlaag halen. En ze kunnen wel een paar roeispanen uitsteken. Maar wat helpt dat nu? Ze kunnen niet, ze moeten zinken, ze moeten verloren gaan. Is de nood van ons leven, gemeente, wel eens op ons hart gebonden. Wij zijn wel eens bang geweest om in slaap te vallen. Stel dat je niet meer wakker wordt en je ogen opslaat in de hel. Wat kunnen we toch veel te makkelijk, gemeente, onbekeerd voortleven. Moet je dan vragen om nood? Laat je zorgen maar aan de Heere zien, want hij weet hoe het moet. Ja, God gaat vaak wel een weg door de nood heen, opdat we aan het einde van alle krachten van onszelf komen. Maar we moeten de Heere de weg niet voorschrijven. Hij weet de mate en de diepte van de ontdekking van de schuld en van de zonde die vooraf gaat. En dat is bij de een meer dan de ander en bij de een meer plotseling dan en bij de ander meer geleidelijk. Als het maar gebeurt. Als we hem maar nodig krijgen, gemeente. Jezus beproeft de discipelen ook. En ja, ook daar moeten ze weer uit leren. als hij zegt, waarom zijt ge zo vreesachtig? Heb je geen geloof? De derde gedachte, Jezus stilt de storm en hij bestraft. Hij bestraft de discipelen. Nee, dat staat er niet. Hij bestraft de wind. Hij bestraft het water. En hij geeft een bevel. Zwijg, wees stil. En de wind gaat liggen. En er werd grote stilte. En dan spreekt hij zijn discipelen. Als het in de natuur stil is, dan hoeft hij geen bulderende stem te gebruiken. Misschien heeft hij wel zachtjes gesproken. Maar ontdekkend. Blootleggend. Ontdekkend, wat zijt gij vreesachtig? Wat ben je bang? Zijn jullie bang? En hebben jullie geen geloof? Wat hebben ze dan allemaal niet van hem gezien? Afgelopen tijd. Al die wonderen zullen ze allemaal niet stuk voor stuk bij zichzelf beschaamd zijn uitgekomen. Het was toch niet nodig geweest dat we zo bevreesd waren. We hadden moeten geloven, ook in die storm, ook toen de dood dichtbij was. Bestraft hij toch de discipelen? Hij ontdekt ze al meer en meer aan zichzelf. En al kleiner worden ze in zichzelf. Zwijg, wees stil. Hij heeft zelfs macht over de natuurrampen. Hij heeft macht. Alle vijandelijke machten jegens hen. En die zijn er. En die blijven er. Voor de kerk op aarde. De vroege kerkgeschiedenis is deze geschiedenis ook al als beeld gebruikt, gemeente, voor de strijd die de machten van de wereld, die de machten van de duivel hebben jegens de kerk. En toen is de kerk al aangeduid als een schip op de volkerenzee. Een schip dat vaak in nood kan zijn. En zo is het vaak met de kerk. Met een gemeente, met een kerkverband. En de machten van de storm van de wind, die symboliseren de overweldigende machten die er naar het gevoel van Gods kinderen kunnen zijn, op hun eigen leven, maar ook op het geheel van de kerk. Op wie de boze het gemunt heeft, waar hij verwoesting wil zaaien, het werk van de Heere kapot maken, tegenstaan. De Heere bestraft juist die machten. En hij laat het hier al zien, wat hij later ook zelf zal zeggen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En met Gods kerk gaat het toch altijd goed. Ook al is het in de storm. Maar je moet het wel door het geloof zien. Anders voel je alleen maar de wind en dan zie je alleen maar de hoge golven. Het Gods kerk die groeit en hij zorgt ervoor. Hij schakelt mensen in, jazeker. Maar hij zorgt. Hij bestraft de wind en de zee. Alles valt onder zijn macht. De wind gaat liggen en de hoge golven, ze zakken ineen. En de discipelen, die twee vragen, die gaan met hen mee. Hoe zijt gij zo vreesachtig? En hebt u dan geen geloof? U hebt toch gezien wat ik gehoord, wat ik leerde, wat ik verkondigde, gezien wat ik heb gedaan. En nu ook, je mag het zien, hoe groot de nood ook zal zijn. Ik sta erboven. Ik sta erboven. En dan eindigt de geschiedenis, gemeente, met een wat wonderlijk vers. Dit, dat we lezen in vers 41. En ze vreesden met grote vrezen. En ze zeiden tot elkaar, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Iemand als Calvijn heeft ook al gesuggereerd dat die vraag niet van de discipelen zou zijn, maar dat die vraag, ja, van degene waren die op die andere bootjes waren. En die ook niet omgekomen zullen zijn. Die bootjes die hem gevolgd waren. Hun eigen boot was trouwens ook niet groot hoor. 1 meter of 7, hooguit 8. Maar zij vreesden met grote vrezen. Vanuit de tekst moet je dat toch ook echt wel betrekken op de discipel. Ja, maar waren ze, dat kan toch niet? De vrezen van de Heere, die is toch zo dat de kinderlijke vrezen is in het leven van Gods kinderen. Ja, maar dat wil niet zeggen dat er dan nooit meer een bange vrees kan zijn. En dat was hier aan de orde, gemeente. En dat bestrafte Jezus wel. Zij vreesden met grote vrezen. Op dat moment. Dat vond hij. Nee, dat had niet gemoeten. Zouden ze daarin wat toenemen. Om minder in angst te zitten. Om meer te geloven. Dat hij zorgt. En dat hij weet wat hij doet. Ze waren verschrikt. En ze moeten opwassen in het geloof. In alle omstandigheden. En wat mag het een zegen zijn, ook bij het ouder worden, dat we dat van hem al meer wat leren beoefenen. Maar zullen we onszelf niet blijven tegenvallen? Wie is toch deze? Dat is geen ongeloofswoord. Nee, dat is het woord van verwondering. Wie is toch deze dat ondanks ons ongeloof, ondanks die bange vrees die er was geweest, alles in zijn macht had, alles zo beschikte, dat we ons verwonderen moeten. Hoe groot zijt gij? Hij is de getrouwe. Hij is de eeuwige. Hij houdt de wacht. Zelfs dan wanneer hij slaapt. Psalm 121. Uw ziel zal hij bewaren. Elk van de discipelen had nog een heel deel van het leven voor zich. Om dienstbaar te zijn. De dienst van de Heere. Maar hoe dan ook. Elk kind staat in kind van God staat in zijn dienst. En mag zich verblijden. Deze God. Onze God is. Hij is ons deel. Ons zalig lot. Ook van u, van jou. Zoek hem zo te kennen. Hij redt. Keer op keer. En hij verlaat niet het hand, het werk dat zijn hand begon te doen. Amen. Ga zingen, gemeente, op Psalm 93, derde en het vierde vers. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren. En uw macht is groot. Samen de Heere bidden en danken. Grote God, uw macht is groot. Heere, dat u aan het de grootste nood te pas gekomen bent. Door het eeuwig welbehagen uw lieve zoon te schenken. Opdat zondaren zalig zullen kunnen worden en zullen worden ook. Zo groot is uw macht. Heere, schenkt u ons liefde tot u. En Heere, vergeeft u het ongeloof. Dan, als we nog buiten u kunnen voortleven, dat is ook uit ongeloof en onbekeerlijkheid. Maar ook dan, wanneer u geloof hebt geschonken, ook dan wanneer u ons levend hebt gemaakt. En als we overmatig vrezen, angstige vrezen hebben, we zagen in de geschiedenis, met uw kinderen, die vrezen u, een kinderlijke vrezen, hoogachting, respect. Maar er kan ook nog angstige vrezen zijn. Dat was er bij de discipelen. En Heere, dat kan in ons leven ook nog zo zijn. En we zeggen het wel. dat het geloof een wonderlijk ding is. Zoals een van, mene Luther heeft gezegd. Als het functioneert, dan kan een mens de hele wereld aan. Dan kan hij sterven. O Heer, laat dat geloof in beoefening zijn. Dat we alles van u verwachten, dat we weten dat u trouw bent aan het woord dat u beloofd hebt. Maar o, wat kan het stormen. En Heere, dan moeten we ook bidden om de zonden die we doen in de stormen van het leven. Als we niet geloven, als we kleingelovig zijn, weinig van u verwachten. Heere, bekeert u ons elke dag. Schenkt u dat leven met u. Dat is onmisbaar. Dat is onmisbaar voor ons allemaal. Dat was toen voor de discipelen zo. Konden u niet missen. Heere, wilt u waken over ons leven. En zo over ons leven waken. Dat we eens behouden ook aan land komen. Heere, gedenkt u ons. Schenkt u ons ook, rust. Schenkt u ook ons onze reis te mogen vervolgen in een tijd van rust. Maar u weet alle dingen, Heere. Ja, we kennen het gezegd. U heeft uw volk wel een... Het levend schip zal wel komen in een veilige haven, maar u heeft niet beloofd dat we altijd een rustige reis zullen hebben. Heere, mogen u maar volgen en weest u maar bij ons. Schenkt dat aan ons allen, ook op deze dag. Schenkt u onze gezegende rustdag. Ook in de overdenking. Maar ook, breng ons vanavond weer in uw huis. Tot eer van u en tot ons eeuwig heil. Om Jezus wil. Amen. Gaan zingen, gemeente, Psalm 89, het vierde vers. 89, vers 4. God is op het hoogst geducht in zijn heiligen raad. En vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heer, o God, der legerscharen? 89, het vierde vers. ontvangt u alle met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn zegen. Amen.